Goed, lieve mensen, we gaan opnieuw verder met het Johannes-evangelie en laten we beginnen met de schrift te lezen. We gaan inpikken bij vers 19 straks, daar nemen we de context, wanneer we gaan stilstaan bij dit eerste voorwaar gezegde, waar vers 19 nu mee begint. Dit zegt Gods woord. Jezus dan antwoordde en zei tot hen: voorwaar, voorwaar, ik zeg u, de zoon kan niets doen van zichzelf, tenzij de Vader iets ziet doen. Want alles wat die doet, dat doet ook de Zoon evenzo. Want de Vader heeft de Zoon lief en toont hem alles wat hij zelf doet. En hij zal hem grotere werken tonen dan deze, opdat u zich verwondert. Want zoals de Vader de doden opwekt en levend maakt, zo maakt ook de Zoon levend wie hij wil. Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft heel het oordeel aan de Zoon gegeven, opdat allen de Zoon eren zoals zij de Vader eren. Wie de Zoon niet eert, eert de Vader niet, die hem heeft gezonden. Voorwaar, voorwaar, ik zeg, wie mijn woord hoort en gelooft hem die mij heeft gezonden, die geeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, maar is uit de dood overgegaan in het leven. Voorwaar, voorwaar, ik zeg, er komt een uur en het is nu, dat de doden de stem van de Zoon van God zullen horen, en zij die deze hebben gehoord, zullen leven. Want zoals de Vader leven heeft in zichzelf, zo heeft hij ook de Zoon gegeven leven te hebben in zichzelf. En die heeft hem macht gegeven oordeel uit te oefenen, omdat hij de mensenzoon is. Verwondert u hierover niet, want er komt een uur dat allen die in de graven zijn, zijn stem zullen horen en zullen uitgaan, zij die het goede hebben gedaan tot de opstanding van het leven, en zij die het kwade hebben bedreven tot de opstanding van het oordeel. Ik kan van mezelf niets doen, zoals ik hoor, oordeel ik, en mijn oordeel is rechtvaardig, omdat ik niet mijn wil zoek, maar de wil van hem die mij heeft gezonden. Als ik van mezelf getuig, is mijn getuigenis niet waar. Er is een ander die van mij getuigt, en ik weet dat het getuigenis dat hij van mij getuigt, waar is. U hebt naar Johannes toegezonden, en hij heeft van de waarheid getuigd. Ik neem echter niet het getuigenis van een mens aan, maar ik zeg dit, opdat u behouden wordt. Hij was de brandende en schijnende lamp, en u hebt zich voor een tijd in zijn licht willen verheugen. Ik heb echter het getuigenis dat groter is dan dat van Johannes, want de werken die de Vader mij heeft gegeven om ze te volbrengen, die werken zelf die ik doe, getuigen van mij dat de Vader mij heeft gezonden. En de Vader die mij heeft gezonden, die heeft van mij getuigd. U hebt nog zijn stem ooit gehoord, nog zijn gedaante gezien, en zijn woord hebt u nu blijvend in u, omdat u hem niet gelooft die hij heeft gezonden. U onderzoekt de schrift, omdat u meent daarin eeuwig leven te hebben. En die zijn het die van mij getuigen, en toch wilt u tot mij niet komen, omdat u leven hebt. Heer van mensen neem ik niet aan, maar ik ken u, dat u de liefde van God niet in uzelf hebt. Ik ben gekomen in de naam van mijn Vader, en u neemt mij niet aan. Als een ander komt in zijn eigen naam, die zult u aannemen. Hoe kunt u geloven u die eer van elkaar aanneemt, en niet de eer zoekt van de enige God? Meent niet dat ik u bij de Vader zal aanklagen. Hij die u aanklaagt is Mozes, op wie u uw hoop gevestigd hebt. Want als u Mozes geloofde, zou u mij geloven, want hij heeft over mij geschreven. Maar als u zijn geschriften niet gelooft, hoe zult u mijn woorden geloven? Tot zover het lezen van Gods woord. Als we er even ons overzichtje terug bijnemen. De vorige avond hebben we dus vooral stilgestaan bij het conflict met de Joden, dat Jezus genezing van de verlamde man op Sabbat creëerde. Wat als zich uit in een dubbele beschuldiging ten aanzien van de Heere Jezus. Jezus werkte op Sabbat en dat is in hun ogen zo godslasterlijk, dat ze er al meteen een aanleiding in zien om hem naar het leven te staan. Wat dus nu alle aandacht richt op Jezus' verdediging, dat is de versen 19 tot 30, en daar gaan we onze avond aan besteden. De rest is van de volgende keer. Nu, de Joden beschuldigen Jezus van het verbreken van de Sabbat, want volgens hen, op de een of andere manier, niet past bij het karakter van de kinderen van Jahwe. Want Jahweh die had zijn kinderen gezegd dat het de bedoeling is dat ze rusten op de Sabbatdag. En hoe kan je dan een echte Jood zijn en je zo gedragen? En begint Jezus zijn die godslasterlijk te gedragen op die manier? Want je handelt zelfstandig, je matigt zichzelf iets aan dat je eigenlijk niet zou moeten doen als je een echte zoon bent. Maar natuurlijk, mensen, wanneer de Heer Jezus hier over zichzelf praat als Gods zoon, dan heeft hij het niet over het zoon zijn zoals Israël Gods zoon is. Hij is, zoals de proloog ons al bekend had gemaakt, de enig geboren zoon van de Vader, de monogenes, het vlees geworden woord dat in het begin bij God was, weet je nog? En wat in dat verband vooral opvallend is, dat is dat Jezus niet ingaat op hun verkeerde vooronderstellingen, nog op hun interpretatie van de wet. Wat we hier aantreffen, lijkt helemaal niet op wat we in de overige drie evangeliën vinden. Wat je antwoorden krijgt als de mensenzoon is heer van de Sabbat, en je krijgt ook geen verklaringen als de Sabbat is gemaakt voor de mens en niet de mens voor de Sabbat. En dat is een van de redenen waarom volgens vele uitleggers Johannes ook zo anders is dan de overige drie. In hun verhalen wordt het leeuwendeel van Jezus' onderwijs doorgegeven in Galilea. Maar waar dat je de grote jongens aantreft, de theologische zwaargewichten van het land, dat is in Jeruzalem. Daar zijn Jezus' gesprekken met hen veel uitgebreider en diepgaander dan in Galilea. En dit gesprek, en er volgen er nog vele, is daar eigenlijk een goed voorbeeld van. Dus in Johannes krijg je geen gevatte uitspraken zoals in de synoptische evangeliën, maar wat je in principe krijgt is dit. Jezus werkt omdat de Vader dit doet. Dat is zo opmerkelijk bij Johannes. Wanneer dat de Heer Jezus over zichzelf gaat praten, dan is dat vooral gegrond in hoe dat de Vader is. Als Jezus' identiteit in vraag gesteld wordt en men eigenlijk vraagt wie ben jij, dan had de Heer Jezus in twee op de drie gevallen begint te praten over de Vader. Dat is zo eigen aan Johannes' verhaal. Nu Jezus antwoordt, mijn Vader werkt tot nu toe en ik werk ook, dat introduceert in Johannes' verhaal het taalgebruik van werken. En wat weten we over werken? Wel, Joodse mensen weten dat dit is wat het in het scheppingsverhaal allemaal omdraait. En gezien het feit dat Johannes al van in de proloog onze aandacht vestigt op het scheppingsgebeuren, geloof ik dat we Jezus' woorden in die ruimere context dienen te begrijpen. Nu, wat leert de zevende dag van de scheppingsweek ons in dat verband? Wel, we lezen in Genesis, toen God op de zevende dag zijn werk dat hij gemaakt had, voltooid had, rustte hij op de zevende dag van al zijn werk dat hij gemaakt had. Dus op de zevende dag stopt Jahweh God met werken, en dat creëert voor Joodse mensen een heel groot probleem. Dat blijkt trouwens ook uit latere Joodse documenten, waarin dat voorname rabbijnen nadenken over het feit van als God niet langer werkt op Sabbat, hoe verklaren we dan dat de wereld blijft draaien? Mensen sterven, mensen worden geboren en het leven gaat door. Ja, wij moeten toch constant aan het werk zijn. Als mensen geboren worden op Sabbat, dan betekent dit dat God zelf aan het werk is. Op een dag waarvan dat hij verlangt dat mensen dat juist niet doen. En wat doen we dan mee? Vraagt Jahweh dan iets van mensen waarom dat hij zelf zich helemaal niet houdt? Want als zijn kinderen Jahweh moeten imiteren op Sabbat, dan is dat toch tegenstrijden als God zelf aan het werk blijft. Dan houdt hij zich toch niet aan zijn eigen wet. Ja, ze nemen dat heel serieus, mensen. Misschien vind je dat vreemd dat ik daarop doorga. Maar vergeet niet, mensen, als fariseeën geloven dat je wel een leven mag redden op Sabbat, dan kent deze overtuiging zijn grondslag in het overdenken van wat dat God doet op de Sabbat. En één ding is dat God kinderen geboren doet worden en het leven schenkt vandaar. Maar het is niet de bedoeling dat je andere goede dingen doet op de Sabbat. Maar er zijn nog zoveel andere dingen die God doet, zoals de wind oproepen en er ontstaan stormen op Sabbat. Hoe moeten we dan nu begrijpen dat Jehovah dit doet en toch de Sabbatsrust niet verbreekt? Wel, redeneert men, je mag geen lasten buitenshuis dragen zoals we de vorige keer gezien hebben, maar het dragen van zaken in je achtertuin, dat wordt naar de wet niet als werken beschouwd. Wel, zegt men, de hele schepping is Gods achtertuin. Dus, als God storm wil in zijn achtertuin, dan kan hij dat doen. Dan verbreekt hij de Sabbat niet. De hele aarde is vol van zijn heerlijkheid. Het is zijn tempelpaleis. Dus, al wat hij in zijn eigen woning verricht, is geoorloofd, zoals dat ook voor ons geoorloofd is. Dat is een antwoord dat ze geven. Maar er is nog een andere vraag. Want ja, God rust op de zevende dag van al zijn werk. Maar dat is rusten van zijn scheppende werk dat hij voltooid heeft in die zes voorafgaande dagen. Maar hij rust niet van al zijn overige werken die gewoon doorgaan, want de schepping kan zichzelf niet onderhouden. God ondersteunt de schepping voortdurend. Lees maar, ik heb Psalm 104. De schepping kan niet in zichzelf bestaan en dus is God ergens altijd aan het werk. Kortom, vrienden, men is zich bewust van een zeker spanningsveld. Dat zijn de zaken waar de rabbis onderling mee worstelen, mensen. En waarom vertel ik u dat? Wel, omdat Jezus door zijn antwoord, mijn vader werkt tot nu toe en ik werk ook, met hen op deze manier in gesprek had. He. Door op deze wijze te spreken, snijdt Jezus een kwestie aan dat er onder hen al lange tijd debat over is. En je bouwt, als het ware, verder op een eigen redenering. God de Vader is inderdaad aan God aan het werken in zijn schepping. En ik ook. Kan je volgen, mensen? Dus, als de Jezus zegt, mijn Vader werkt tot nu toe en ik werk ook, is dat een weerklank, mensen, van de taal wat dat God doet in het scheppen en in stand houden van de wereld. Zoals we dat ook al zagen in de proloog. Alle dingen zijn door hem geworden. In hem was leven. Dus als Jezus antwoord is, mijn vader werkt tot nu toe en ik werk ook, nou, dan worden zij daar erg boos over, omdat hij daarmee het recht voor zichzelf opeist dat alleen God toebehoort. Ja, God kan dat soort zaken in zijn eigen achtertuin doen, maar dat is niet aan mens nee, om dat te doen. De schepping is niet onze achtertuin, en hier doet Jezus zaken alsof dat de schepping zijn eigen achtertuin is. Maar dat kan toch niet? Hij eigent zich het recht toe om de Sabbat te verbreken op basis van rechten die alleen de Vader toekomen. Dus in hun ogen claimt Jezus gelijkaardige autonomie als God te bezitten. Dus voor hen, mensen, gaat het hier niet om een vader-zoon kwestie. De schepping is van de Vader en niet van jou. Hij kan een heel de schepping doen wat hij wil, maar jij niet. Je doet eigenlijk alsof dat je zelf de Vader bent. Volg je de logica van hun denken? Dus ze onderkennen wel degelijk dat Jezus voor zichzelf een zeker gezag opeist, maar dat dat niet geoorloofd is. En Jezus' basisuitgangspunt is dat hij dit soort autoriteit kan opeisen omdat hij doet wat de Vader doet. En dat is wat Jezus nu nader gaat verklaren in de komende versen. Maar laten we eerlijk zijn, de implicaties van Jezus' woorden, mijn vader werkt tot nu toe en ik werk ook, zijn enorm. He? Want in feite zegt de Heer Jezus hiermee dat evenals God de ganse schepping van hem is. He? Want dat is de enige basis dat je dit soort bewering kan doen. Het is alsof dat je wil zeggen, ja, ik identificeer mij in dat opzicht met God als zijn zoon, de zoon die de vader imiteert. En de kosmos is van de Vader en de kosmos is van mij. En daarom kan ik op die manier handelen en overtreed ik de wet niet. En hoewel dat je nu een nadere verklaring verwacht, ja, is dat niet echt wat de Heer gaat doen. Hij gaat er veel eer nader uitpakken wat dat zijn unieke relatie met de Vader nu precies omvat. Dat is wat we gaan krijgen. Is iedereen mee tot nu toe? Is het duidelijk? Dus het eerste wat ik hier duidelijk wil onderbouwen is dat de Heer Jezus hier niet pleit voor gelijkheid, maar voor afhankelijke eenheid. Hij is dus één met de Vader, maar hij handelt niet autonoom en onafhankelijk. Wat als zij onder gelijkheid verstaan, mensen? Dus als ik zeg dat Jezus niet pleit voor gelijkheid, dan gaat het wel om gelijkheid zoals zij dat begrijpen. En zij begrijpen het op een manier, om het met een voorbeeld te illustreren, zoals koning Saul David begreep. En in Samuel 18, je kent het wel, wanneer de vrouwen dat zingen in een beurtzang, Saul versloeg er duizenden en David zijn tienduizenden. En wat zegt Saul dan? Ze hebben hem gelijk gemaakt, ze hoeven hem alleen nog maar het koningschap te geven. Dus Saul ziet David als iemand die gelijk tegenover hem staat. Maar dat is niet wat Jezus doet. Hij claimt geen gelijkheid in de zin van, ik ben gelijk aan u, en dus heb ik dezelfde autoriteit als u, en we eindigen met erom te vechten als rivalen. Dat is hoe dat zij het begrijpen. Gelijkheid is rivaliteit. Maar dat is niet wat aan de hand is. Jezus heeft het echter over afhankelijke eenheid. Want Jezus is wel degelijk gelijk aan God, maar in een ander opzicht. Maar voor ik erop inga, nog een keer vragen, ben je mee met afhankelijke eenheid? Dat gaat nog verder uitgewerkt worden een beetje, maar ik hoop dat je dat al duidelijk ziet. Geen gelijkheid, voor hen is gelijkheid onafhankelijkheid, maar Jezus is in relatie met de Vader in een relatie van afhankelijke eenheid. Want inderdaad, Jezus is wel degelijk gelijk aan God. En sta me toe een klein uitstapje te maken. De uitdrukking God gelijk zijn, dat vinden we bij Paulus in de brief aan de Filippenzen, hoofdstuk 2, vers 5. En misschien kun je dat even opslaan, maar later in de avond ga ik nog terugkomen op die schriftplaats. Mijn Telos-vertaling zegt, want laat die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was, die in de gestalte van God zijnde het geen roof geacht heeft Gods gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft, de gestalte van een dienstknecht aannemend, de mensen gelijk wordend. Nu, dat is een tekstgedeelte die naar de traditionele uitleg volgens mij misbegrepen wordt. En je gaat zeggen, het zou weer een error zijn, ik weet het. Maar ik wil daar nu niet verder op ingaan, maar de gebruikelijke uitleg is de vrucht eigenlijk van een klassiek geschoolde kerkvaders uit de derde eeuw, die Paulus in taalgebruik benaderen vanuit filosofisch oogpunt. Maar dat is niet hoe dat Paulus aan theologie deed. De uitdrukking hier in de gestalte van God, in het Grieks zonder moeilijk te doen, morphe, duidt op een fysieke vorm. En spreekt dus niet over Jezus voor zijn menswording, want zo wordt het meestal uitgelegd. Nee, van bied bij hen was Jezus de fysieke manifestatie van God op aarde. De wind en de zee gehoorzaamden hem, je kon lammen, blinden, doven en stommen genezen en zelfs doden oppakken. Maar ondanks het feit dat hij Gods aanwezigheid op aarde was, heeft hij zich niet vastgeklampt aan die gelijkheid. Maar heeft hij de hoedanigheid van een dienstknecht aangenomen om zichzelf te vernederen tot in de kruisdood? Zoals dat hij ook zegt in Markus 10, vers 45, de mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven tot een losprijs voor velen. Dus ook voor Paulus is Jezus de fysieke manifestatie van God op aarde en dus gelijk aan God. Maar, hoewel dat hij gelijk is aan God, heeft hij zich verootmoedigd tot het dienaarschap, zelfs tot in de dood. En dat tweeledige is, zo geloof ik, wat hij ook ziet gebeuren in Johannes. Jezus doet de dingen die alleen de Vader kan doen, maar hij doet dat niet autonoom. Hij doet dat niet alleen op zichzelf. Dus je hebt hier wel Vader-Zoon-taalgebruik, de Vader- en Jahwe-taalgebruik, maar die lopen hier gewoon direct in elkaar over. Ja, zegt Jezus, ik doe de Jahwe-daden, Maar ik doe die als een echte zoon, die de wil van zijn vader volgt. Dus doet hij in feite wat de vader doet. Hij is in eenheid met de vader, omdat hij eigenlijk afhankelijk is. Dus ik hoop dat je mij kan volgen. Het is niet zo eenvoudig om je hoofd daar rond te krijgen, want het is een beetje tricky. De Joden hebben het betrachte eind in die zin dat Jezus doet wat alleen de vader kan doen. Maar hij handelt in tegenstelling tot wat als zij denken, niet onafhankelijk van God. Je doet wat dat hij doet in eenheid met de vader en is afhankelijk van hem. Ja, het is niet zo eenvoudig voor ons, omdat er hier een kleine verschuiving plaatsvindt in de wijze waarop dat wij vader-zoon-taal gebruiken. Jezus doet wat de vader doet, omdat hij in eenheid met de vader is en dus afhankelijk van hem is. En dat is het eerste belangrijke wat je hier moet zien. Want dat geeft heel wat gevolgen waar we meteen dieper op zullen ingaan. En ten tweede, mensen, zoals dat je ziet, Jezus afhankelijk eenheid met de vader, dat is geen zelfverzonnen claim. Hij heeft namelijk 3 getuigen die dat bevestigen. En op grond van 3 getuigen staat een zaak vast, zoals u allen weet. En dat is wat we vervolgens gaan zien vanaf vers 31. Maar dat is voor de volgende keer, zo de Heere wel. Ja? Dat is een dubbele verdediging. Nu vers 19 opent met een eerste voorwaar gezegde. En dat hele gedeelte is netjes opgedeeld in 2 secties. We vinden namelijk in vers 24 een tweede voorwaar gezegde. Nu, hoef ik u al niet mee te vertellen dat wanneer de Heer Jezus op deze manier inleidt wat hij te zeggen heeft, dat dat moment is voor rechtop te gaan zitten en aandachtig te zijn, want dan gaat hij nieuwe onverwachte zaken vertellen. En wat gaat hij vertellen, kort samengevat? Jezus afhankelijke eenheid met de Vader betekent dat hij leven in zichzelf en dus het oordeel krijgt. Dus dat is hier het eerste voorwaar gezegde. En dat valt vervolgens uiteen in 4 want-bepalingen. Laten we ze eerst eens overlopen. Want wat de ene doet, doet de zoon evenzo. Want de vader heeft de zoon lief. Want zoals de vader de doden opwekt, zo doet ook de zoon dat. Want de vader oordeelt over niemand, maar heeft alle oordeel aan de zoon gegeven. Dus zie je hoe dat je vanuit die eenheid met de vader, vanwege de liefde die de vader voor de zoon heeft, omwille van die liefde de opwekking van de doden en dus het eindtijd oordeel in Jezus handen komt. Omdat het leven van de vader nu in hem is en hij leven heeft, wat dat betekent dat hij de rechter van allen is. En wat heeft dat met de Sabbat te maken? Wel, de Sabbat wijst vooruit naar die toekomstige dag. En of dat je er deel aan zult krijgen aan de opstanding te leven op de laatste dag, dat ligt in handen van hem die nu het werk van de Vader op de Sabbat doet. En dat is een geweldige gedachte. En de manier waarop die van het een naar het andere gaat. Maar ik hoop en bid dat het duidelijker wordt eens dat we er wat dieper op ingegaan zijn. En laat ons die 4 wantbepalingen een keer rustig overlopen, zodat dat onderlinge verband gezien kan worden. Dat is mijn bedoeling vanavond. Laten we beginnen bij want wat de ene doet, dat is de vader, doet de zoon. En dit is Jezus' argument voor afhankelijke eenheid. Laten we niet vergeten, mensen, dat we bij dit vader-zoon-taalgebruik, dat we steeds moeten voor ogen houden hoe dat men in het oude Nabije Oosten zoonschap en dochterschap begrijpt. Een goede zoon lijkt op zijn vader. Dat is wat je wijsheid leert. Je leert wijsheid door naar je ouders te kijken. En dat is precies wat er gebeurt ook in Exodus hoofdstuk 4, wanneer Jahweh zegt dat Israël zijn eerstgeboren zoon is. Wat Jahweh daarmee te kennen heeft, is dat hij Israël zal onderwijzen en wat dat betekent om mens te zijn, om hen wijsheid te leren. En dat is natuurlijk wat de Torah om de hoek komt kijken. Maar Jezus doet dus wat dan een goede zoon zou moeten doen. Hij doet alleen wat hij de vader ziet doen. De nadruk mensen legt hierop doen. Hij doet Gods werk omdat hij volkomen afhankelijk is en volkomen verbonden is met God de Vader. Want de Zoon kan niets doen van zichzelf. En herinner hier Nicodemus' woorden? Wij weten dat niemand de tekenen kan doen die u doet, tenzij de God met hem is. Nee, zegt de Heer Jezus hier, het is andersom. Ik ben met God de Vader. De nadruk ligt niet op het feit dat God met hem is, maar dat hij met de Vader is. En op deze wijze legt de Heer Jezus de nadruk op een andere plaats, hè? Namelijk zijn diepe afhankelijkheid van de Vader. Het gaat niet alleen om het onvermogen om iets te doen, dat is de negatieve zijde, maar hij doet alleen maar wat hij de Vader ziet doen. Dus dat zijn de twee kanten, hè? Ik ga doen wat ik de Vader zie doen. En mensen, volgens mij is dat wat dat discipelschap in de kern omhaalt. Als het leven van God in ons woont, dan beginnen we precies de dingen te doen die de Vader doet. Omdat we steeds meer leren en vertrouwen dragen met Gods karakter doorheen de vele verhalen in de schrift. Je wandelt doorheen die verhalen en je leert Gods karakter kennen. En hoe meer dat je in die verhalen leeft, hoe meer bepalend dat ze voor je worden. Ze worden het verhaal van waaruit dat je leeft. En dat is onderdeel van het ontwikkelingsproces van discipelschap. Iedereen mensen in de wereld van de oudheid weet dat de mensen waarmee dat je omgaat, de mensen zijn dat je wordt. De mensen met wie je omgaat bepaalt uiteindelijk hoe dat je wordt. Wel, ga maar Jezus om. Wees gewoon met hem, laat hem bij jou aanwezig zijn. En wat is karakter dat ik moet laten zien? Hoe breng ik leven naar iemand in die situatie? Het is een groeiproces. Maar als je dat blijft doen, als een hangaround bij Jezus, hè, om het zo maar te zeggen, dan is dat wat er gebeurt. Hè? Nu, dat was mijn eerste pastoraal momentje voor vanavond. Zijn er al vragen over? Dat brengt het ons bij het volgende, want de Vader heeft de Zoon lief. Nu, voor alle duidelijkheid, als de Vader de Zoon lief heeft, zoals de Heer Jezus hier zegt, dan betekent het niet dat de Vader warme, sentimentele gevoelens krijgt wanneer hij naar de Zoon kijkt. Van, oh, nee, dat niet. Ja. Nee, wanneer de Vader naar de Zoon kijkt, die alleen doet wat de Vader doet, dan ziet de Vader vooral zijn eigen karakter weerspiegeld in de Zoon. Met andere woorden, als Jezus zegt dat de Vader de Zoon lief heeft, dan is dat niet zozeer een uitspraak over de vadermensen, maar vertelt dat ons wat voor iemand de Heere Jezus is. En daar wil ik dieper op ingaan. Want in het Grieks, zonder moeilijk te doen, bestaan er drie verschillende woorden, voor liefde: eros, filio en agapao. En hier gaat het, je kan dat mooi zien, overal waar dat de Griekse vertaling erbij staat, hier gaat het om phileo, vriendschapsliefde. Dit is vriendschapstaalgebruik. Jezus claimt hier de vriendschap met de Vader. En ik heb er in het verleden al bij stilgestaan, tijdens het boodschappen over Paulus' vriendschapsbrief aan de Filippenzen, als u dat herinnert. En ik wil dat hier even kort hernemen, omdat het belangrijk is. Nu, wat dat je moet weten over vriendschap in de Grieks-Romeinse wereld is dat er drie soorten vriendschappen zijn. En er is als eerste een vriendschap die enkel zakelijk is, waarbij dat je bevriend raakt met iemand omdat je iets van hem of haar wil verkrijgen. En zo'n vriendschap komt tot stand door de persoon van wie dat je iets wil verkrijgen een geschenk te geven. En als men dat geschenk aanneemt, dan is die persoon jou iets verschuldigd. Dus moet je heel voorzichtig zijn in de oudheid aan wie dat je geschenken heeft en van wie dat je geschenken aanneemt, omdat er allerlei verplichtingen komt bekijken. Dat is de eerste vorm van vriendschap. De tweede vorm van vriendschap, ik wil je gewoon maar de stappen doen. De tweede vorm van vriendschap, dat is dat je met mensen omgaat omdat je het fijn vindt om samen dingen te doen. Wat je gemeenschappelijke interesses, hè? En dat soort van vriendschap dat je bijvoorbeeld ook vandaag de dag herkent bij samenwonenden en in latrelaties, samen dingen doen, samen genieten, samen plezier maken. Er is op zich niks mis mee. Maar het gaan we om die derde vorm van vriendschap die het meest verregaand is. En dat is het niveau van vriendschap waarin dat je jezelf in de ander ziet. Dat is wat Sigmund Freud over sprak, hè, wanneer hij de spot dreef met de christelijke idee dat men zijn vijand moet liefhebben. Allee, zegt hij, ik zou ik alleen maar van iemand moeten houden als ik in hen zie wat ik bij mezelf zo van hou. Daarom hou ik van hen. En dat is het idee die Freud heeft over vriendschap, en dat is deels wat er gebeurt in de idee van vriendschap in de Grieks-Romeinse wereld. Je herkent jezelf in de ander, en je ziet in de ander jouw gelijke. En dat is wat dat vriendschap over gaat in die hoogste vorm, gelijkheid. Ja, vergeet niet mensen dat de wereld van de oudheid, dat een klassenmaatschappij is, waar dat er een zeer uitgesproken hiërarchie heerst. En dus dat niet de meest aangename plaats is voor in te leven. Er heerst verschrikkelijke ongelijkheid. Weinig of geen gerechtigheid en geld en status bepaalden alles. Dus om je bestaan te verzekeren was dus levensnoodzakelijk om vrienden te maken. En dus, wanneer je met iemand zo bevriend bent, ben je gelijkwaardig aan die persoon. En die vriendschap betekent dat je toch een aantal zaken van hem mag vragen en verwachten, want dat is precies wat die vorm van vriendschap inhoudt. Er is een zeker gevoel van plicht en verplichtingen die je als vrienden van elkaar mag eisen. Nu, waarom vertel ik u dat allemaal? Wel, herinner u, we hebben net in Filippenzen hoofdstuk 2, vers 5, al stilgestaan, waar dat Paulus spreekt over Jezus' gelijkheid met God. En daar handelt de vriendschap over gelijkheid. En wat ik wil opwijzen in Filippenzen is dat Paulus zegt, ook al had Jezus gelijkheid met God, hij heeft nooit dat soort dingen van God geëist, die op grond van de traditionele Grieks-Romeinse vriendschap van een vriend kon eisen. En ik geloof dat Paulus dit bedoelt met Christus die zichzelf ontledigd heeft. Hij gaat niet pogen om die verplichting op te eisen om zichzelf op de een of andere manier te verhogen. Hij gaat juist het tegenovergestelde doen. En zichzelf volkomen en onherroepelijk overgeven in de rol van dienstknecht tot de kruisdood. En ik geloof dus dat hier vriendschap achter zit, mensen. Ja, ik weet het, voor ons is dat misschien een vreemde kronkel. Wij associëren vriendschapsliefde niet met een vader-zoon-relatie. Ja, gezien de tijdsgeest waarin dat bijvoorbeeld moeders en dochters tegenwoordig graag als vriendinnen gezien willen worden, ja, komt vriendschapsliefde tussen de vader en de zoon wel echt een beetje plat over voor ons. Ons aanvoelen is eerder, ja, dat die liefde tussen de vader en de zoon, wow, dat moet toch van een ander niveau zijn, hè? Just hé. Maar voor Johannes, Grieks sprekende publiek mensen, wanneer dat zij de vader heeft de zoon lief phileo horen, dan weten ze dat hier om vriendschap gaat, die gebaseerd is op het herkennen van zichzelf in de ander. Kun je volgen, mensen? Jezus claimt deze vriendschap met God, en die vriendschap komt zo duidelijk naar voren als hij zegt dat de vader de zoon lief heeft, waarmee dat hij te kennen heeft dat hij zelf de zoon volkomen het karakter van de vader weerspiegelt. Dus de vader ziet en herkent zichzelf in de zoon. Want wat de vader doet, dat doet de zoon evenzo. Dus zoals ik al aangaf, is het niet zozeer een uitspraak over de vader zelf, maar over wie Jezus als persoon is. Ga je mee volgen, mensen? Mooi, hè? Oké, maar dan gaat het over Jezus zoonschap als Israël Gods zoon. Dat moet je los zien van wat we hier zien. Daar zie je de Heer Jezus als de ware Israël, hoe dat Israël als zoon zou moeten zijn bij de doop. Maar hier zie je de monogenees, dat je niet kan vergelijken met Israël als zoon. Die unieke enige geboren zoon van de vader die een unieke relatie heeft. En het is die unieke relatie die hier beschreven wordt, mens. Dus dat zijn twee verschillende zijden. Dat is de Yahweh-zijde. En dat is de Israël-zijde. Verstaat je dat wel eens, hè? Ja, altijd die twee zijden, hè? Jezus doet de zaken die Yahweh alleen doet, maar tegelijk is hij ook de ware Israël en leeft hij voor wat Israël eigenlijk als zoon zou moeten zijn. Dus die zijde is de zijde dat hij zegt bij de doop. Maar de Yahweh-zijde is hier, hè? Zie dat verschil, mensen? Ik ga er nog een klein beetje verder op doorgaan, want ik ga een beetje vooruitlopen. De Heer Jezus noemt in Johannes 15 zijn discipelen zijn. Inderdaad. Dus wanneer dat de Heer Jezus in Johannes 15 zijn discipelen zijn vrienden noemt, dan zegt dat eveneens iets over de aard van de relatie. Natuurlijk, de discipelen lijken op dat punt, ja, nog maar bitter weinig op de Heer Jezus, laat dat duidelijk zijn. Maar wat het wel op aanstuurt, mensen, en dat wil ik onderstrepen, is dat er binnen die vriendschap een zekere plicht heerst. Maar dat wel die ene helft die Paulus in de kijker zet in Filippenzen hoofdstuk 2. Namelijk dat er binnen de christelijke vriendschap het gevoel van geven dient te heersten. De ander jouw vriend noemen betekent dat ik mijn leven voor jou openstel. En in een andere helft die Paulus niet wil, dat is het gevoel dat ik iets van de ander kan opeisen. Omdat je dat in Christus niet ziet. Wat hij in Christus ziet, is die ongelooflijke zelfovergave, om het zo te zeggen. Weet je, jullie vriendje, mijn discipel, dat betekent dat ik mezelf voor jullie ga geven. Ik ga jullie ook alles bekendmaken wat ik van mijn vader heb gehoord. En ik ben er voor jullie om mij te aanroepen. Zie je dat? Dat is mooi, hè? Dat is wat de Heer Jezus zijn plicht dat hij ziet naar ons toe. En zoals ik in de vorige studie al aangaf, wanneer de Heer Jezus dan zegt, als jullie mij lief hebben, zul je mijn geboden bewaren, dan is dat vooral een vaststelling. Als je mij lief hebt, als dat de kwaliteit van onze relatie is, dan ga je doen wat ik van je vraag. Het is geen eis, maar een verklaring van wat er zal gebeuren wanneer je de Heer Jezus lief hebt. Als eenmaal de Geest van God in jou woont, dan kan Jezus zeggen, kijk, dat is wat er gaat gebeuren. Omdat de Geest je gaat motiveren om te doen wat hij doet. Dus we kunnen werkelijk Jezus vrienden zijn en in zijn liefde blijven, door te wandelen in de pas van de Heilige Geest. Zodat je geleidelijk begint te ontdekken, zonder dat je er zelfs maar over begint na te denken, dat jouw reactie, jouw spontane daad, dat karakter van God weerspiegelt. Hij zit er je nauwelijks van bewust. Ja, het is niet soort zelfbewuste gerechtigheid waar iedereen de neus voor ophaalt. Nee, daar gaat niet over. Verstaan je, mensen? Dus om terug te komen, gezien het feit dat de Vader de Zoon lief heeft, zal hij hem ook alles tonen wat dat hij doet. En de Zoon zal die dingen ook doen. En wat dat hij zal doen, ik ga jullie laten zien hoe dat ik ben. Zodat jullie zich verwonderen, vers 20. En ik geloof dat dit binnen Johannes' verhaal als eerste om de opwekking van Lazarus gaat. En inderdaad, men zal verwonderd zijn. Maar dat betekent niet altijd dat er een positieve uitkomst is. In de schrift kan verwondering ook een reactie zijn van mensen die onder Gods verschrikkelijke oordeel zijn. Want wat gebeurt er na de opwekking van Lazarus? De hoge priester zegt dat zowel Lazarus als de Heer Jezus gedood moeten worden, nee? En dat zal leiden tot een oordeel. Dus verwondering hoeft niet per se iets goeds te betekenen. Het kan ook een teken zijn van grote tegenstand en verontwaardiging. Ja, verontwaardiging is wel een negatieve vorm van verwondering, hè? Dus als er daar geen vragen over zijn, verder wil ik doorgaan naar het derde. Want zoals de Vader de doden opwekt, zo doet ook de Zoon dat. Kan je me volgen tot nu toe, mensen? Zie je de connectie? Oké. Okay. Het begint bij Lazarus, maar die grotere werken komen straks bij. Want, hè, zoals de Vader de doden opwekt, zo doet ook de Zoon dat. Doden opwekken, daartoe bezit God het alleenrecht. Alleen Hij kan dit. Hè. Ik denk dat dat duidelijk is. En het feit dat Jezus bij machte is, om zomaar midden in de geschiedenis, Lazarus uit de dood tot leven te wekken, dat is duidelijk het teken dat hij het grotere werk, en nu zijn we daar, van vers 21 gaat verrichten. Namelijk de opwekking van de doden op de laatste dag. Zie het verband tussen de twee termijntje? Want het feit dat Jezus Lazarus kan opwekken, dat is een duidelijk teken dat hij op die laatste dag de rechter van allen zal zijn, die op die dag de doden eeuwig leven of de eeuwige dood zal geven. Nou, de tweede dood is de eeuwige dood. Hè? En wat we vooral bij Johannes vinden, is dat hij diep onder de indruk is dat Jezus doden kan opwekken. En dat zouden wij eveneens moeten zijn, mensen. Want dat is wat Jezus onderscheidt van alles en iedereen. Hè? Ja, we gaan daar eens dat we bij Lazarus gekomen zijn in Johannes hoofdstuk 11 toch wel een tijdje bij stilstaan. Want eerlijk gezegd, als dat niet waar zou zijn, waarom zouden we dan nog christen zijn? Waarom zouden we dan nog christen zijn? Dan zijn we er domme mensen als Jezus hen doden kan opwekken. Want dan heeft het geen enkele zin hè, om in dat Jezus verhaal mee te gaan. Of vind je van wel misschien? Zie je inderdaad aarzel? En daar zijn Johannes en de gelovigen van het eerste uur zich heel van bewust. Hè? En dat komt nader op de voorgrond bij Paulus en in het boek de Openbaring. Wanneer dat men geconfronteerd is met de macht van Rome. De grootste bemoediging die christen kennen is dat zelfs als ze je doden, dat je altijd wint. Rome kan je geen eeuwig leven geven, niet? Maar de Heer Jezus wel. En Paulus zelf zegt, kijk, als Christus niet uit de dood is opgewekt, dan zijn we de meest ellendige mensen van allemaal. Het heeft geen enkele zin om hier bij je betrouwen te zijn, als je echt niet het graf kan opwekken, nee mensen? Nu, het feit dat Jezus Lazarus kan opwekken, is, zoals ik ook al aangaf, een duidelijk teken dat hij op de laatste dag de rechter van allen zal zijn, die op die dag de doden eeuwig leven of de eeuwige dood gaat geven. Wat dat brengt ons tot het feit dat alle oordeel aan de Zoon gegeven is. Zie je de connectie weer? Want de Vader oordeelt over niemand, maar hij heeft alle oordeel aan de Zoon gegeven. Nu, dat is dan pas de tweede maal dat het oordeel ons voor de aandacht komt in Johannes' verhaal. Weet je het nog? Wat werd er ons in eerste instantie verteld? Het is geen quiz. Ga je helpen? Dat God zijn Zoon in de wereld had gestuurd om de wereld te oordelen. Weet je het nou, Johannes 3, vers 17? Maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. Dus Gods eerste bedoeling is om genade te betonen. Dat is het aanvankelijke aanbod. En als je nou de Heer Jezus ziet in de synoptische evangeliën, ja, dan is het al wat hij begint, hè? Je geneest werkelijk iedereen die naar hem toekomt. Overvloedige genade wordt betoond aan iedereen die komt. Maar dat geeft wel een consequentie. Er moet wel de juiste reactie op volgen, hè? En als mensen weigeren om op de juiste manier te reageren, dan zal dat onvermijdelijk leiden tot oordeel. En wat dus interessant is dat je in dit hoofdstuk de meest geconcentreerde taal vindt van oordeel, maar dat is niet wat Jezus kwam doen. Hij kwam om leven te brengen bij de mensen. Maar als mensen dat afwijzen, dan vragen ze om oordeel, want dat is wat er zal komen. Daarom staat dat hier zo compact, snap je? Omdat daar in wezen niet om gaat. Dat is niet wat de Heer Jezus komt doen als eerste. Dus de Vader heeft alle oordeel aan de Zoon gegeven, zegt de Heer Jezus, opdat allen de Zoon eren zoals zij de Vader eren. Heb je dat vertrouwd is met het boek Jesaja, die hoort hier een echo van taalgebruik in Jesaja 42 vers 8, ik ga het je voorlezen. Ik ben Jahweh, dat is mijn naam, mijn eer zal ik aan geen andere geven, evenmin mijn lof aan de afgodsbeelden. Jahweh zegt, ik ga mijn eer en glorie aan niemand anders geven, ik ga mijn eer niet delen met de afgoden van de volkeren. En Jezus pikt hier dat taalgebruik op en zegt, wel, eigenlijk deelt de Vader zijn eer en glorie met de Zoon, omdat hij in de Zoon precies dezelfde dingen ziet waar de Vader zo intens mee begaan en in betrokken is. En daarop natuurlijk de vraag op, hoe is de hemelsnaam mogelijk dat de Zoon zo het karakter van de Vader weerspiegelt? Dat de Vader zoveel van hem houdt? Wel, Johannes gaat dat in de komende hoofdstuk verder uitpakken. Want de Heer Jezus is misschien wel op meer manieren zoon dan de Joden zich realiseren. Maar dat is voor later. Als er daar geen vragen over zijn, gaan we naar het tweede en het derde voorwaargezegde. En dat omvat dat tweede en derde voorwaargezegde de toekomstige hoop op Gods lang verwachte gave van eeuwig leven aan het einde van de tijd, is nu aanwezig in Jezus. Dus dat betreft de versenmens van vers 24 tot vers 30. En vanaf nu, mensen, ligt de nadruk echt wel op leven. Wanneer de verlamde voor wie een nieuw leven begon, nu dat hij opnieuw kan wandelen, maar men dat al een hele tijd achter is gelaten. En nu richten we ons op de kwestie van leven. En vergeet het verband niet, hè? Gezien het feit dat de Joden God verontschuldigen voor het werken op Sabbat, hè? Omdat er kinderen geboren worden op Sabbat, nieuw leven dus. Dat is de reden waarom dat thema hier nu van leven het hoofdthema wordt. De gave van eeuwig leven, dat de Jezus is gekomen. Met woorden horen en geloven, zegt Jezus, dat is in het heden overgaan van dood naar leven. Dat betekent dat als je in geest en waarheid aanbidt, als je het eindtijdleven van de geest begint te ervaren, dat je door de vallei van de dood heen zal gevoerd worden en dat je aan de andere kant eruit zal geleid worden. Dat is wat er gaat gebeuren. Zal je dat doorheen dragen als je dat wilt? Want ja, je leeft in het leven van de geest. Dus Jezus wijst hier eigenlijk op de toekomstige hoop van de opstanding, mensen. En nogmaals, alles hangt ervan af hoe dat je nu op de zoon reageert. Want hij is daartoe door de Vader gezonden. Daar hangt het allemaal van af. Want dat zal pas ten volle tot zijn recht komen in Johannes 14, waar de Heer Jezus openlijk zegt, wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. Dus wie dan nu naar eeuwig leven verlangt, dan wordt dit aangeboden, maar het moet door de Zoon. Er is geen andere mogelijkheid. En al wie dat zijn eier nu in het mandje van de Heer Jezus legt, betekent dat hij nu al overgegaan is in het leven. En dat die het laatste oordeel al voorbij is, hé? Dat is toch wel behoorlijk verbazingwekkende christologie, hé? Wat dat bij mij toch, ja, ik weet niet wat dat u zegt, maar bij mij komt dat toch op een heel andere manier binnen, als je dat zo rechtstreeks uit de mond van de Heer Jezus verneemt, in plaats van dat je dat gewoon verneemt uit een van de brieven. Want dat betekent dat als je het evangelie verkondigt, mensen, dat daar het einde der tijden op het punt staat in te breken. Als mensen in Jezus geloven, zijn ze meteen al door dat grote oordeel aan het einde heen. Ze zijn niet langer onder het oordeel. Ze zijn al in het eeuwige leven. Is dat niet wonderlijk? En Paulus maakt ook wel datzelfde punt. Wanneer dat hij zegt, gestorven te zijn in Christus, ik maak niet langer deel uit van de wereld, zegt hij, ik bevind mij nu in het nieuwe domein van de geest. Ik ben niet langer onder de wet, maar onder de genade. Dat is juist hetzelfde, hè? Maar wat spreekt er u meest aan? Zijn Jezus woorden die ons overtuigen van het feit dat er iets diepgaands gebeurt, mensen, wanneer dat al ons geloofsvertrouwen in de Heer Jezus gaat staan. Het einde der tijden breekt in en je gaat eeuwig leven binnen. En zoveel christenen zien uit naar het einde van de laatste dagen, wanneer dat Jezus terugkomt, en ze hopen dan deel te hebben aan het eeuwige leven. Maar de Heer Jezus houdt ons hiervoor dat je dat nu al ervaart door zijn geest. Nu is het leven al in aan het werk, dat is al begonnen. En het is zo belangrijk om jezelf op die manier ook te begrijpen, mensen. Als iemand die hier rondloopt en wie dat eeuwig leven van de toekomst nu al aan het werk is. Geloof je dat? En wanneer dat je bij de koffiemachine staat op het werk en dat heel gewoon met iemand aan het praten zit, daar het eeuwige leven van God als het ware klaar staat om in te brengen. Ja, dat is zo denk ik de visie van de Heer Jezus en de visie van Johannes. En ik moedig iedereen aan om zo te gaan denken. Dat je rondloopt als iemand in wie dat eeuwige leven van de toekomst nu al aan het werk is. Groot verschil, hè? Als je dat gelooft of als je dat niet gelooft. De toekomstige opstanding, mens, dat is een geweldige hoop die voor ons ligt. Maar besef wel dat de opstanding nu al begonnen is voor iedereen die in de Heer Jezus in vertrouwen staat. Je hebt het nu of je hebt het niet, hè? Het is niet iets voor later, hè? Later kan er alleen komen als je nu al leven in jezelf hebt. Heb je er zo al een keer tegenaan gekeken? Dat is wat de Heer Jezus leerde. Tjonge, we moeten nog veel leren van de Heer Jezus. Hé? Kun je me volgen? Vers 25, voorwaar, ik zeg u, er komt een uur en het is er nu. Ja, over welk uur spreekt de Heer Jezus hier? Wel, dat is het grote moment van het inbreken van het eeuwig leven. Het is de hoop waarop dat Israël heeft gewacht. Het gebeurt nu in hun midden. Dat is wat we gaan zien met het verhaal van Lazarus. Er is nu dit uur waarop dat heden en toekomst samenkomen, om het zo te zeggen. Het is natuurlijk interessant, omdat we dat taalgebruik, het uur, ook tegengekomen zijn in Marcus' verhaal. Misschien herinnert u het nog bij de aankondiging van de verwoesting van Jeruzalem en de tempel in Marcus 13, vers 32. Daar gaf de Heer Jezus zijn discipelen aan dat het tijdens hun generatie zou gaan gebeuren. Hè? Maar, zei hij, dag en uur, dat weet niemand. En ik heb er toen op gewezen dat dit ongewoon taalgebruik is, dag en uur. Dat een echo is uit boek Daniel. Waar dat de Heer Jezus wel vaker naar verwezen had tijdens het onderwijs daar in Marcus hoofdstuk 13. Jezus garandeerde dat de discipelen dat tijdens hun leven ging meemaken, maar wanneer precies, dat kan ik u niet zeggen. En ik denk dat Johannes hier dat taalgebruik oppikt en het gebruikt met dezelfde soort precisie. Ja, als het om dag en uren gaat, al hadde de verwoesting van de tempel, kon de Heer Jezus dat niet zeggen. Maar als het om het inbreken van het eeuwige leven gaat, dan kan de Heer Jezus dat exact zeggen. Wanneer dat gebeurt? Nu. Nu gebeurt het. En Lazarus' opwekking is slechts de voorbode van al die doden die uiteindelijk zullen opgewekt worden en uitgaan in een komende uur, vers 28. Maar daar komen we straks op terug. Maar vervolgens vinden we dat prachtige gezegde, want zoals de Vader leven heeft in zichzelf, zo heeft hij ook de Zoon gegeven leven te hebben in zichzelf. Is die trouwens al opgevallen dat er in Johannes niet veel wordt gezegd over rechtvaardig worden? Valt u dat op? Dat er ook niet veel woorden aan besteed worden, dat je er moet naar uitstrekken om betere mensen te worden en al dat soort zaken? Ja, met alle respect, maar Paulus is ondertussen al 25 jaar heen gegaan. En ik geloof, zoals dat je bij de profeten doorheen de tijd merkt, dat er een zekere ontwikkeling is en een nadere uitwerking van bepaalde zaken met andere accenten, zo ook bij de apostelen. En vermits dat Johannes de langst levende getuige onder hen is, merk je dat je wat die zaken betreft, dat je daar niet mee bezig is. Proberen om rechtvaardig te zijn en betere mensen te worden, ja, dat werkt gewoon niet. Johannes weet dat al lange. Maar begrijp me niet verkeerd, bedoel niet te zeggen dat Paulus daarop aanstuurt. Maar zo wordt Paulus wel heel vaak misbegrepen, hè? En dat is niet van zeer de reformatie. En Johannes laat heel dat soort taalgebruik hier vallen, mensen. Proberen om heilig en rechtvaardig te leven en betere mensen te worden, zeg ik je ook niks nieuws. De meeste ondroes, en dat wellicht ook al geprobeerd, en het enige wat dat doet, is je zot maar uit de achterdeuren, en de mensen rondom u moeten er maar zien mee om te gaan. Maar het leven van de Vader en de Zoon, waar dat hier om gaat, leven en dat leven, dat doet dat van nature. En dat moet je geloven. Terwijl je veel moeite hebt om dat te geloven. Ja, maar moet ik toch meer doen dan alleen maar geloven, nee? Jacobus bijvoorbeeld, die heeft er toch ook iets over te zeggen, niet over werken? Ja, inderdaad, Jacobus had iets daarover te zeggen, maar je moet wel goed opletten wat hij zegt, hè? Ik kan zien of je echt geloof hebt, want de werken die je doet, gaan ervan getuigen. Het geloof komt er in die zin niet door de werken te doen, hè? Maar als je oprecht geloof bezit en toegewijd bent aan de Heer Jezus, dan gaat dat leven die transformatie teweeg brengen. En dat is geen rechtvaardiging, de werken in die zin. Maar de werken getuigen dat we duidelijk kunnen zien dat de Geest van God onder u aan het werk is, door de manier waarop dat je leeft. Dat is nou een pastoraal momentje. Maar de Zoon heeft leven in zichzelf en dat is gewoon geweldig, mensen. We hebben het er al over gehad dat de dood hier rondwaart, de dood regeert. Omdat wij mensen andere beelddragers van God misbruiken. En dat wij eigenlijk langs die weg te kennen geven, dat we met God helemaal niks te maken willen hebben. We willen zijn zeggenschap niet over ons, laat staan dat we deel willen uitmaken van zijn koninkrijk. En wel, God kan dat regelen. Dan noemt hij de dood. Omdat zijn koninkrijk het koninkrijk van het leven is. En als je daar geen deel wil van uitmaken, gaat God dat regelen. Maar je respecteert onze mening en je houdt onze beslissing eerbiedigen. En niemand van ons kan daarmee omgaan. We zijn slechts een vluchtige mist, waar de dood dwars doorheen gaat. Maar nu is hij gekomen die leven in zichzelf heeft. En we gaan zien wat hij met de dood doet op die nieuwe berg der verheerlijking. Aan het einde van Johannes' verhaal, wanneer dat hij dat de dood voor altijd zal verzwelgen. Je gaat de dood in zich opnemen, maar omdat hij leven in zichzelf heeft, hoeft hij dat helemaal niet voor te vrezen. Wij kunnen niet omgaan met de dood, maar als je hem kent, die dat wel kan en dat gedaan heeft, dan gaat hij ons, als wij hem vertrouwen, ook dat doorheen leiden. Omdat hij de mensenzoon is. En hier, mensen, vinden we een veel betere uiteenzetting wie dat de mensenzoon is, dan waar ook in de synoptische evangelie. In de brief vinden we trouwens ook geen enkele vermelding van de mensenzoon in Daniel 7. En onder bijbeluitleggers is er dan wel ook heel wat debat of dat de historische Jezus zichzelf ooit wel begrepen heeft als de mensenzoon van Daniel 7. Nu, en Marcus hebben we al gezien, voor wie dat van goede wil is, dat het toch wel eens is daar ook al uit de verven komt, hè? Had je nog herinnerd? Maar good old Johannes pikt Jezus' favoriete zelfaanduiding weer op, hè? En deze man kan er geen discussie over staan. Johannes zegt hier recht toe, recht aan, ik ben de getuige, de BMS, en dat is precies degene waarover dat hij sprak. Jezus is die mensenzoon die in Daniel 7 gerechtvaardigd en bevestigd gaat worden als heerser over de volken. Maar wat je niet kunt opmaken uit Daniel 7, dat is dat de mensenzoon leven in zichzelf heeft, en dus leven kan geven. Maar Jezus legt hier de connectie, en hij heeft dus een eigen specifiek begrip van wie dat die mensenzoon uit Daniel 7 werkelijk is. En hier gebeurt wat ik je al vaker heb proberen duidelijk te maken. Jezus verklaart Daniel 7 niet. En het is niet Daniel 7 die het profiel schetst wat Jezus moet dan beantwoorden. Nee. Ja, je lacht dan mee, maar Jezus leren zien in het Oude Testament is dat. Nee. En we zijn een stapje verder ondertussen. Nee. Dat is goed, en dat is goed voor de kinders. En gebruik dat maar voor de kinders, maar we gaan een stap verder. Het is Jezus die verklaart wie dat de figuur van Daniel 7 is. Maar Daniel 7 schetst niet het profiel dat Jezus moet hem passen. Nee. Snap je het verschil, mensen? Een gigantisch verschil, hè? Het is hem die zegt dat de mensenzoon leven in zichzelf. Dat kun je niet leren, hè, Daniel 7. Maar hem maakt die connectie. Het is dat die zo mooi is, mensen. Weet je waarom? Wel, in de apocryfe boeken in 1-1 nog, ik heb het al erbij gezet, en in 4-1 kan je ontdekken dat de idee in Jezus dagen er al leefde, dat de figuur van de mensenzoon, Daniel 7, dat hij zou optreden als de rechter van allen in het eindtijdoordeel. En hier leren we wat Jezus zegt, omdat ik leven in mezelf heb, kan ik dat doen, ik ben de mensenzoon. En op mijn machtswoord zullen allen die in de graven zijn uitgaan. Ik vind dat zo geweldig. En uit onlustert naar Daniel 12, vers 2, weet je wat er daar staat? Tallozen die slapen in het stof der aarde zullen ontwaken, sommigen tot het eeuwige leven, anderen tot de schande en eeuwige verachting. En verglik dan ik hem met vers 29, want er komt een uur dat allen die in de graven zijn, zijn stem zullen horen en zullen uitgaan. Zij die het goed hebben gedaan tot de opstanding van het leven, en zij die het kwaad hebben bedreven tot de opstanding van het oordeel. Zie je de echo van Daniel 12, vers 2 en vers 29? Kijk, hé. Maar misschien zijn er nog niet zo van onder een indruk. Omdat hun ogen bluffen apernier bij zij die het goed hebben gedaan en zij die het kwaad hebben bedreven. En je pees bij jezelf, zie je waar ze? Het is toch wel een kwestie van goed doen, hè? Ja, inderdaad. De vraag is hier, wat is goed doen en kwaad doen in Johannes' verhaal? Zegt de Heer Jezus hier gewoon dat er een morele gedragscode is? En zolang dat je aan die morele code hebt voldaan, doe je mee en val je in de prison? Denk je dat dat is wat er hier gebeurt in Johannes? Wat is goed doen in het verhaal van Johannes? Dat is geen quiz, ik ga je helpen. Wil ik hem meegen naar het volgende hoofdstuk, naar hoofdstuk 6, vers 28? Het zijn de laatste wapenfeiten met mensen. 6 vers 28. Zij zeiden dan te hem, wat moeten wij doen, opdat wij de werken van God werken? Jezus antwoordde en zei tot hen, dit is het werk van God, dat u gelooft in hem die hij heeft gezonden. Goed doen in Johannes is het werk dat God vereist. Dat is geloven in hem die hij heeft gezonden. Dat is het allerbelangrijkste. Wat is die van een Israëliet wie dat er geen bedrog is? Je gelooft in Jezus. Dat is het ultieme om goed te doen. Geloven in hem. Ga je dat volgen, mensen? Zie dat. Maar ik denk dat dat in die context iets wonderbaarlijks hier aan de hand is. Wanneer dat mensen van hunzelf denken dat ze goed mensen. Het zijn heel veel mensen die dat oprecht denken. En ze lezen toen, zij die het goede hebben gedaan tot de opstanding van het leven. Allee, zes, dat is prima, dat ga ik doen. Maar wat als het daar helemaal niet om gaat? Wat als het naar de hemel gaan niks te maken heeft met goed zijn? Wat als goed zijn niks te maken heeft met eeuwig leven? De Torah na leven, dat gaat u niet uit de dood doen opstaan, hè? De Torah brengt hij leven, niet. Wat u uit de dood doet opstaan, dat is hij die het eeuwig leven in zichzelf heeft. En ik denk wat hier gebeurt, mensen, dat is dat de idee van, als ik goed ben, gaat dat gebeuren? Dat Johannes dat volledig hier aan het veranderen is. En dat hij zegt, kijk, uiteindelijk is alles wat goed is gericht op, geloof ik in de Heer Jezus. Dat is het echte probleem. Dat is het enige wat je eeuwig leven gaat brengen. En ik denk dat dat super belangrijk is, mensen, voor christen om dat te horen. Zoals al overdacht en is het inderdaad belangrijk voor goede werken te doen. Maar onze goede werken gaan ons geen eeuwig leven schenken, nee. Wat is het goede werk? Wel, Johannes gaat ons vertellen in het volgende hoofdstuk. Het is geloven in hem die de Vader heeft gezonden. Dus, tegenover de Torah met zijn eisen voor goede werken, is nu Jezus gekomen. Genade in plaats van genade. En hij doet wat de Torah nooit had kunnen doen. Het goede werk is nu om in hem te geloven. Is dat niet geweldig? Ik vind dat een prachtige move hier van Johannes in dat gedeelte, waar dat die taal die wij denken te begrijpen, goed doen, heel haas op zijn kop zet. Ik vind dat de max. Het gaat niet in de eerste plaats om goedheid, hè? Dat is het helemaal verkeerd aanpakken. En dat zat de deur wagenwijd open, mensen, voor afgoderij. Want in ons woont geen goed. Allee, het is te zeggen, als het gaat om het leven van God, wel te verstaan, daarom is de Heer Jezus naar ons toegekomen om ons dat geschenk van leven aan te bieden. Hè? En het is het leven van God dat de vrucht van goedheid draagt en niet andersom. Hè? En als christen dat verkeerd zien, ja, dan is het geen wonder wanneer dat mensen dat zien dat ze nooit geen christen willen worden. Hè? Waarom zo'n dat soort religieuze psychose ben nou, als ze er al zelf genoeg aan dreigen hebben? Merci, zijn ze, dank u wel. Wil je gerechtigheid doen? Wil je goede werken doen? Doe de werken die God vereist, namelijk geloof in de mensen, zo'n begint al mee. Geloof in hem, en dan gaat dat leven van God dat in jou is, de halve van de geest transformatie brengen. En dan ga je Jezus woord, weet je nog, ga heen en zondig niet meer. Toen gaat dat pas echt op. Omdat de geest van God in jou strijd voert tegen die oude manier van leven en die begint te veranderen. We worden meer en meer naar zijn beeld veranderd. Omdat we kijken naar de heerlijkheid van God in het aangezicht van Christus. Klinkt dat like Johannes? Dat is wat hij hier ziet, hè? De heerlijkheid van God in het aangezicht van de Heer Jezus. En dat gesprek hier. Zoals de Vader leven heeft in zichzelf, zo heeft hij ook de Zoon gegeven leven te hebben in zichzelf. En je ziet zo de heerlijkheid van God van Jezus in gezicht of straal terwijl dat hij dat zegt. Dat is toch geweldig? Het gaat niet om goedheid, maar om leven. Dat gaat christen zijn alleen maar om. Het gaat dus dat we geloven dat iemand door de vallei van de dood is gegaan en er aan de andere kant weer is uitgekomen en je zegt, als je mij vertrouwt, neem ik je ook mee door de dood. Dat is wat we de mensen aanbieden. En vanaf nu ga je dat zeggen uit het evangelie verkondigd. Je gaat niet meer zeggen, je zonden gaan vergeven zijn. Je gaat de mens niet naar het water brengen en toch weer rond van dat levende water te drinken. Dat ga je niet doen. Je vertelt hen er dat Jezus voor hen is gestorven om hen in het reine te brengen, te verzoenen met God. maar zodat ze Gods vriend kunnen zijn als gevolg van die vriendschap. En God gaat ze leven geven, de leven onder de geest over hen uitstorten. En als ze met hem wandelen en met hem optrekken, gaat hij zich in hen vormen. En dat is de grote hoop, mensen. Dat is een heel ander gesprek, he? Maar een heel ander afloop uit mijn verhaal. Ja, sorry dat ik me daar een beetje in heb, maar voor mij is dat de max. Dat is het verhaal dat ik hier zo graag en niet port kwijt zou kunnen, dat we dat allemaal heel duidelijk zien en daarin kunnen we echt het verschil maken. Of niet soms. Daar was ik het eigenlijk beloond.